Kun je die vraag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 3? Romeinen hoofdstuk 3. Zondag staan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We gaan verder vanaf vers 13, maar ik wil vers 9 tot en met 20 met jullie lezen. Dan bidden en dan het woord van de Heer verklaren. Romeinen 3, we lezen vanaf vers 9, waar Paulus schrijft: wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Laten we bidden. Vader, wat een woorden, Heer. Wat een diagnose is dit wat we lezen. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord scherp is, dat uw woord de waarheid is, Heer. We bidden dat u ons heiligt, dat u ons denken hernieuwt. Dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat daar waar we bemoediging, opbouw, troosting, vermaning, terechtwijzing nodig hebben, waar we ons moeten bekeren, dat uw woord, Heer, dat doet. We bidden, Heer, dat niemand hier onveranderd weggaat. Maar dat alles wat eer en glorie van uw naam zal zijn. Laat ons niet alleen woorders zijn, maar ook daders. In Jezus' naam bidden we. Amen. Wat we de afgelopen weken aanschouwen in onze studie is hoe de apostel Paulus op heldere, maar op hele confronterende wijze het fundament legt voor het evangelie van onze Heere Jezus Christus. Het evangelie wat redding brengt, zaligmaking. Paulus is niet bezig met een oppervlakkige boodschap, maar hij voert ons stap voor stap binnen in de realiteit van Gods oordeel en tegelijkertijd ook Gods genade. Sinds we bij hoofdstuk 3, vers 9 zijn aangekomen, zien we hoe Paulus de mensheid onder één en hetzelfde vonnis plaatst. Dat van totale schuld voor God. Hij maakt geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Allen zijn onder de zonde. En we weten wat Paulus ook heeft getackeld vanaf het begin. Dit draait niet om afkomst. Dit draait niet om cultuur. Dit draait niet om waar je... Dit geldt voor ieder mens. In de versen die we tot nu toe hebben behandeld, hebben we gezien hoe Paulus dit niet even als een stelling vanuit zichzelf neerzet, maar we zien hoe hij dit bewijst vanuit de schrift zelf, vanuit Gods woord. Hij toont aan de hand van oud-testamentische versen aan om te laten zien, dit is Gods oordeel. Het is Gods diagnose over de verdorven staat, de verloren staat van de mens. En hij toont dat aan door te schrijven in vers 10, zoals geschreven staat. Dus Paulus wil dat Jood en Griek, Jood en Heiden weten, dit is geen conclusie van een mens. Dit is de conclusie van God. En vorige week zagen we hoe diep Paulus ging. Hij was vooral bezig met de staat, met de oriëntatie van de mens. Ja, we hebben het net gelezen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Hij schreef, niemand is verstandig, niemand zoekt God. Allen zijn afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dus wat Paulus onder leiding van de Heilige Geest hier aantoont, is dat mensen niet alleen zondige dingen doen, maar dat de mens in zijn diepste wezen volledig van God is afgeweken. Dat is wat er met de mens aan de hand is. Wat opvalt in de versen die we hebben gelezen is de nadruk op woorden als allen, niemand, niet één. Paulus laat daarmee geen enkele ruimte voor misverstand. Dit oordeel van God gaat niet alleen over een deel van de mensheid, niet alleen de grootste zondaren in onze ogen, maar ieder mens zonder uitzondering. En die nadruk is cruciaal, omdat het ieder mens afsnijdt en de mogelijkheid wegneemt van elke neiging om zichzelf buiten dat oordeel te plaatsen. Want hoe snel zijn wij niet geneigd als mensen om te denken in de termen dat anderen zondig zijn, anderen verkeerd zijn, hè, terwijl wij onszelf nog wel wat rechtvaardigheid toe-eigenen. Maar Paulus trekt als het ware een lijn onder het hele menselijke geslacht en schrijft daaroverheen allen onder de zonde. Geen mens kan zeggen, ja maar dit geldt niet voor mij. En dit leert ons iets cruciaals, dit hoort ieder mens iets cruciaals te leren, namelijk dat zaligmaking, redding, vrede met God, het kan nooit uit onszelf voortkomen. Het kan alleen uit de genade van God voortkomen. Juist omdat niemand rechtvaardig is, moet de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God geopenbaard worden buiten ons om. Dus, allen onder zonde, niemand rechtvaardig, niemand verstandig, niemand die God zoekt, allen afgedwaald, nutteloos geworden, niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Maar Paulus is nog niet klaar. We hebben het over de oriëntatie gehad, maar wat hij vanaf vers 13 doet, is als het ware inzoomen. Dus waar hij eerst de totale verdorvenheid van de mens in, laten we het noemen, algemene termen schetst, gaat hij nu dieper in op hoe die zonde zich uit in het concrete leven in woord en daad. Hij laat zien dat de zonde niet iets abstracts is, maar dat het zichtbaar en hoorbaar wordt in het dagelijks handelen van de mens. We hebben ze vaker geciteerd en ik geloof dat jullie deze woorden ook in jullie eigen tijd in het woord vaker zijn tegengekomen. Wat de Heere Jezus in Matteüs 15 duidelijk zegt. En hij maakt heel duidelijk hoe het in elkaar zit. Hij zegt, ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lastering. Dus wanneer we deze versen lezen, wanneer ik dit vers lees, dan, dit is ook het bijzondere, hè, voor de mensen die het vaker hebben gezien, je moet altijd denken aan de mensen die tegenstellingen proberen te creëren tussen de leer van de apostel Paulus en van de Heer Jezus. Dit kom je heel veel tegen. Je ziet dat Paulus als het ware als een verbitterde ex-fariseer wordt neergezet, die het evangelie zou hebben vermengd met zijn eigen sombere kijk op de mens. Maar wie eerlijk de schrift leest, die ziet dat deze gedachte volledig ongegrond is. Juist in Romeinen 3 vers 13 tot en met 17, wat we vandaag behandelen, klinkt dezelfde diagnose over het hart van de mens, wat we hier de Heere Jezus zelf zien geven. We lezen wat de Heere Jezus zegt. De dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. Uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Dus de Heere, hij wijst hier niet op uiterlijke omstandigheden of enkel op misstappen. Hij legt de wortel bloot van de mens. Het hart is de bron van alle zonde en dat wordt zichtbaar in woord en daad. En precies datzelfde onderwijs Paulus. Dus Paulus verkondigt geen andere leer dan zijn Heere. Hij onderstreept juist de waarheid die onze Heere Jezus Christus al heeft geopenbaard. Dus, laten we zien, Paulus zoomt in. En wat hij doet, is laten zien hoe de verdorvenheid van de mens zichtbaar wordt in twee hoofdgebieden. Het spreken, dat zien we in versen 13 en 14. En het handelen, dat zien we in vers 15 tot en met 17. Laten we vers 13 en 14 lezen. Paulus schrijft, hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Dus ook hier gaat Paulus verder met zijn oud-testamentische citaten. Dit is nog steeds in lijn met zoals geschreven staat. Dat is wat dit is. En Paulus zit diep in de psalmen. Ja, dus laten we de teksten bijvoorbeeld lezen. Psalm 5 vers 10, wat hij onder andere citeert. Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. Let ook op Psalm 10 vers 7. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. En let ook op Psalm 140 vers 4. Zij scherpen hun tong als een slang. Addervergif is onder hun lippen. Al deze psalmen zijn geschreven door koning David. En het zijn gebeden en klachten van een man die leefde te midden van onrechtvaardigen en vijanden. In Psalm 5 roept David tot de Heere om leiding en bescherming in een wereld waarin de goddelozen vrij uit lijken te gaan. Hij beschrijft de mensen die hem omringen als leugenaars en bedriegers, wiens woorden dodelijk zijn. Hun keel is een open graf. David heeft het hier over mensen die door hun bedriegelijke en gladde woorden verderf brengen. Dat is wat hij doet. Hij ervaart hoe het kwaad zich vooral uit via de tong als een wapen van bedrog en verleiding. In Psalm 10 zien we een soortgelijke situatie. David klaagt over de hoogmoedige goddeloze die meent dat God niet ingrijpt. En dat is natuurlijk de gedachte van de mens. God grijpt niet in. Dus zij denken dat ze kunnen blijven doen wat ze willen doen. Dus en de mens waar David over spreekt, die gebruikt zijn mond als een instrument van onderdrukking. Zijn mond is vol vervloeking, van bedrog en van list. Dus David schetst hier een beeld van hoe mensen hun woorden gebruiken om anderen te misleiden, te vervloeken en te verdrukken. En dan heb je Psalm 140. De context is dat David bidt om verlossing van kwaadaardige mensen die opzettelijk kwaad spreken en plannen smeden. Hij beschrijft hen als slangen met addervergif onder hun lippen. Hier schetst hij dus hoe mensen op verraderlijke wijze met woorden vergiftigen. Ze vallen niet openlijk aan, maar vallen aan met slinkse taal, met dodelijke taal. En wat opvalt in al deze psalmen is dat David spreekt over concrete vijanden, dus mensen in zijn omgeving die door hun woorden verderf brengen. Maar Paulus trekt die lijn breder. Door deze citaten samen te voegen in Romeinen 3 laat Paulus zien dat dit geen uitzonderingen zijn, maar openbaringen van wat in ieder mens buiten Christus omleeft. Waar David bidt over zijn vijanden en spreekt over zijn vijanden, zegt Paulus, dit is het beeld van de mens in zijn zondige staat. Dit is de mens. En laten we het ontleden. Paulus schrijft dat hun keel een open graf is. Hoe bedoelt hij? Wat bedoelt hij? Want dit klinkt heftig. Paulus gebruikt beeldspraak, poëtische taal. Want we hebben gezien hoe hij de psalmen citeert. Maar hij citeert het niet om te overdrijven. Hij gebruikt het om een geestelijke realiteit zichtbaar te maken. In de oud-testamentische cultuur, en ook in de wereld dus van Paulus, riep het beeld van een graf direct associaties op met dood, verderf, onreinheid. Een graf was de plek waar het leven verdwenen was, waar het lichaam langzaam verging, waar stank en ontbinding heersten. In het bijzonder was een open graf iets afschuwelijks. Het was niet alleen een teken van dood, maar een realiteit waarbij het verderf naar buiten trad, waar het graf open was. Dus wanneer David en in Romeinen 3 Paulus schrijft, hun keel is een open graf, dan wordt daarmee gezegd dat uit het binnenste vanuit de mens, via zijn keel, woorden naar buiten komen die de geur van de dood als het ware verspreiden. De keel als beginpunt van het spreken wordt vergeleken met een opening waardoor het innerlijke verderf zichtbaar en hoorbaar wordt. Het laat zien dat het probleem niet slechts ligt in wat de mens doet of incidenteel zegt, maar dat zijn binnenste, zijn hart, een bron van verderf is wat het spreken leidt. Dus wanneer de keel een open graf wordt genoemd, betekent dat de mens in zijn natuurlijke staat niet alleen wat slechte woorden spreekt, maar dat zijn spreken het bewijs is van een hart dat geestelijk dood is, afgesneden van God en gevuld met verderf. Paulus en David laten onder inspiratie en leiding van Gods geest zien, de mens draagt niet alleen de dood met zich mee, maar verspreidt deze ook door zijn woorden. Zijn spreken is geen bron van leven, geen bron van waarheid of genezing. Let op wat Spreuken 10, vers 19 ons leert. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven. Dus van de rechtvaardige. Maar geweld overdekt de mond van de goddeloze. Weet je wat het ding is? Als zelfs onze keel bedoeld om te spreken en te communiceren vergeleken wordt met een open graf, dan is de conclusie uiteindelijk heel duidelijk. De mens is niet slechts geneigd tot het kwade, hij ademt het uit. Dat is wat de mens doet. En Paulus schrijft ook, met hun tong plegen zij bedrog. En je zou denken, we hoeven hier niet op in te zoomen, want Paulus omschrijft simpelweg hoe mensen hun tong gebruiken om bijvoorbeeld of te liegen of te misleiden, maar dit gaat verder. De tong is in de schrift niet zomaar een instrument voor communicatie, het wordt vaak gezien als het krachtigste wapen van de mens. Waar we met handelen geweld plegen, kan de tong onzichtbare maar diepe wonden slaan. Bedrog, het opzettelijk verdraaien van de waarheid, is een van de duidelijkste uitingen van het hart dat niet op God gericht is. De schrift leert ons namelijk heel duidelijk dat de levende God, de enige God, een waarachtige God is. Hij is waarheid, dat hij waarheid lief heeft. Let op wat Psalm 51 vers 8 ons leert. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. God vindt vreugde in waarheid in het binnenste. God verheugt zich wanneer waarheid heerst in het hart van de mens. Hij vindt vreugde in oprechtheid, in eerlijkheid, in innerlijke integriteit, omdat dit weerspiegelt wie hij zelf is, namelijk de God van waarheid. Waar de mens de leugen aflegt en in zijn binnenste wandelt in waarheid, daar vindt God zijn welbehagen in. En David beleidt hiermee dat God niet alleen rechtvaardigheid eist, maar dat hij vreugde schept in het hart dat door waarheid gevormd en beheerst wordt. En zet dit nu tegenover wat we bijvoorbeeld lezen in Johannes 8, vers 44, waar de Heer het volgende spreekt. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Je ziet dus een groot contrast. Bedrog, leugen, dat laat het karakter van de Satan zien, van de duivel. Hij staat niet in de waarheid. Hij kan dat ook niet, want er is geen waarheid in hem. Wat in hem is, is leugen. Hij is de vader van de leugen, zegt de Heer. Dus wanneer Paulus schrijft, met hun tong plegen zij bedrog, wijst hij dus op het feit dat de mens vanuit zijn gevallen natuur geneigd is tot leugen en misleiding, net als de duivel. Dat is de richting van de mens. En let goed op, want we moeten dit blijven herhalen. De mens is geen slachtoffer hiervan. De mens is geen slachtoffer. Nergens zien we die taal ook. Dit is openlijke rebellie van de mens die onder de zonde is. We lezen ook het woord plegen in de tekst. Het woord plegen is veelzeggend. Het is niet incidenteel of per ongeluk, maar het spreekt van een bewuste handeling, een bewust patroon van de mens. De mens oefent zichzelf als het ware in bedrog. En dit sluit ook aan, een van de dingen die de Heere ook haat, in Spreuken 6 vers 16 en 17, er staat ook, deze zes haat de Heere, ja zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. De valse tong wordt door God als een gruwel bestempeld, omdat het spreken van leugen en bedrog ingaat tegen zijn heilige karakter. En de schrift laat ons op meerdere plaatsen zien hoe diep dit probleem van bedrog geworteld is in de mens. Let op wat de Heere God zelf in Jeremia 9 zegt. Hij klaagt door Jeremia heen over zijn volk. Jeremia 9 vanaf vers 3 tot en met 5 spreekt hij over de mensen. Dus Zij spannen hun tong als hun boog. Met leugen en niet met betrouwbaarheid zijn zij in het land sterk geworden. Want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid. En mij kennen ze niet, spreekt de Heer. Laat een ieder voor zijn naaste op zijn hoede zijn. En vertrouw op geen enkele broeder, want elke broeder doet niets anders dan bedriegen. En elke vriend gaat rond met lasterpraat. Een ieder bedriegt zijn naaste. Zij spreken niet de waarheid. Zij leren hun tong leugens te spreken. Zij vermoeien zich met onrecht doen. We zien dezelfde gedachte. Mensen hebben hun tong geoefend in het liegen. Het is niet slechts een zwakte, maar een teken van een verdorven hart dat de waarheid niet lief heeft. Dus Paulus laat ons zien dat bedrog niet slechts kenmerkend is voor bepaalde mensen of culturen, maar dat het een universeel kenmerk is van de gevallen mens. Bedrog is de natuurlijke taal van het zondige hart. Het begint vaak subtiel. Het verzwijgen van de waarheid, het verdraaien van woorden, het mooie voordoen dan iets is, vleierij met verborgen bedoelingen, precies zoals David dat schrijft in Psalm 5. En waarom is het een probleem? Nou, we hebben het gezien. God verheugt zich in de waarheid. Hij is waarachtig. Dus elk woord van bedrog is uiteindelijk niet alleen een leugen tegenover mensen. Het is rebellie tegen God, die de waarheid gebiedt. Daarnaast laat het zien dat dus dat de mens van nature niet te vertrouwen is. De mens gebruikt zijn tong om zijn eigen belangen te dienen. En vaak ten koste van de ander. En het is zo belangrijk, broeders, het is zo belangrijk om bedrog goed te definiëren. Wanneer we denken aan bedrog, is de menselijke neiging om direct te wijzen naar grote voorbeelden. Beruchte oplichters, corrupte leiders, listige handelaren of politici. Allemaal misleiders, oprecht. Maar juist daarin schuilt wel een gevaarlijk misverstand. Bedrog is niet voorbehouden aan de uiterste van de samenleving. Het is geen zonde van een handvol sluwe mensen die bewust plannen smeden om anderen te misleiden voor persoonlijk gewin. Nee, de schrift legt iets confronterends bloot. Bedrog is een alledaags kenmerk van het gevallen mens zijn. Het is niet iets dat enkel in uitzonderlijke gevallen aan de oppervlakte komt, maar het is een subtiele, vaak onbewuste stroom die door het spreken en handelen van de mens voortvloeit, of uit de mens voortvloeit. En de kern van bedrog is niet per se de grove leugen, maar juist het afwijken van de waarheid in welke vorm dan ook. Het is alles wat niet in oprechtheid, in zuiverheid en waarheid geworteld is. Bedrog openbaart zich wanneer wij ons anders voordoen dan we zijn. Wanneer wij een beeld scheppen dat de werkelijkheid verbergt of juist verdraait. Dit kan zich, ik zei het net al, uiten in vleierij. Woorden die ogenschijnlijk vriendelijk zijn, maar bedoeld zijn uiteindelijk om de ander te manipuleren of om onszelf in een beter daglicht te stellen. Denk aan hoe mensen complimenten geven die ze niet menen, enkel om iets gedaan te krijgen of om geliefd te zijn. Alleen dat al. Bedrog leeft ook in het verzwijgen van de waarheid. Niet alles wat bedrog is, wordt uitgesproken. Soms zwijgen mensen bewust op momenten dat de waarheid gezegd moet worden, omdat het ongemakkelijk uitkomt of omdat de mens vreest voor de gevolgen. We kiezen onze woorden zo dat we formeel gezien geen leugen spreken, maar de ander toch op een ander spoor kunnen brengen. En dit is precies wat bedrog verraderlijk maakt. Het kleedt zich vaak in halve waarheden, in nuance, in mooi praterij. Het is niet altijd die frontale leugen, maar vaak een subtiele sluier over de werkelijkheid. Dat is wat bedrog is. En het openbaart zich ook in het goed praten van onszelf. Kijk, wij mensen, wij hebben een diep gewortelde neiging om ons eigen gedrag goed te praten. Om het te rationaliseren. Om motieven mooier voor te stellen dan ze zijn en ons ook ons falen te minimaliseren. We bedriegen niet alleen anderen daarmee, maar we bedriegen ook onszelf. Want God bedriegen we niet. En hem hou je niet voor de gek. En daarom zegt de profeet Jeremia niet voor niets, arglistig is het hart. Dus zelfbedrog is misschien wel de meest verraderlijke vorm van bedrog, omdat het ons doet geloven dat we eerlijk en oprecht zijn, terwijl we voortdurend bezig zijn de waarheid over onszelf te verbergen of te verdraaien. Dus de kern van bedrog is de onwil om in het licht van de waarheid te staan tegenover God, tegenover anderen en ook wat betreft onszelf. Het is een vrucht van het feit dat de mens sinds de zondeval de waarheid vervangen heeft voor de leugen. En dat is waar de mens is. Maar Paulus is nog niet klaar. Hij gaat door. Addergif is onder hun lippen, schrijft hij. In de Bijbelse wereld stond de adder, een giftige slang, symbool voor list. Lees dat al in de eerste hoofdstukken. Dodelijkheid, verborgen gevaar. Het gif van een slang is niet luidruchtig, zo niet opvallend. Het is niet de kracht van brute aanval, maar van subtiele, dodelijke werking. Dat is hoe het werkt. Eén beet met verwoestende uitwerking zodra het gif zich door het lichaam verspreidt. Dus wanneer Paulus en oorspronkelijk David in Psalm 140 spreekt over addergif onder hun lippen, wijst hij dus op de verraderlijke aard van het menselijke spreken. Het kwaad dat via de tong naar buiten komt is vaak niet direct zichtbaar als gevaarlijk. Het vermomt zich in zachte woorden, in mooie praatjes, in ogenschijnlijk onschuldige gesprekken. En wat Paulus met deze beeldspraak vooral laat zien is dat de zonde van de tong niet alleen bestaat uit actieve leugens of vloeken. Het zit hem in de intentie achter de woorden. Dat is waar het om gaat. Wanneer iemand met schijnbare vriendelijkheid of vroomheid spreekt. En het is belangrijk voor ons om het volgende te beseffen. Dit is ook wat dwaalleraren kenmerkt. Dit waar Paulus over schrijft. Dit is hoe zij te werk gaan. En het is echt cruciaal om hier even over uit te weiden. Want we zijn vaak geneigd om te denken dat die mensen onwetend zijn. Dat ze onschuldig zijn. Maar dat is het niet. Ik zeg het vaker. Dwaalleraren weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Ze doen het bewust. En ik heb het niet over iemand die jong in het geloof is of echt iets niet weet. Die doctrine niet helemaal uiteen kan zetten. We hebben het over dwaalleraren, misleiders, bedriegers. Dwaalleraren werken nooit in het licht, in het open licht van de waarheid. Nooit. Zij opereren in de schaduw van halve waarheden, vermengd met leugen. Hun kenmerk is niet dat zij de schrift volledig negeren, maar dat zij het woord verdraaien. Zoals de Satan in de hof Gods woorden citeren om te misleiden, of hoe hij de Heere Jezus verzocht door het woord te verdraaien. Zo hanteren dwaalleraren de schrift niet tot opbouw, maar tot verderf. Let op wat Paulus aan de Korintiërs schrijft in 2 Korinthe 11, vers 13 tot en met 15. Daar schrijft hij, want zulke lieden zijn valse apostelen. Let op hoe hij ze noemt. Bedriegelijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Dwaalleraren verbergen hun dodelijke boodschap onder een schijn van vroomheid. Hun keel is een open graf. Wat uit hen komt is draagt de geur van geestelijke dood. Ook al klinkt het voor het ongeoefende oor als leven. Hun tong is getraind in bedrog. Ze spreken met zachte woorden vol liefde, vol begrip. Maar het is een liefde die niet waarschuwt en een begrip dat de waarheid ontloopt. Ze zeggen wat mensen willen horen, niet wat mensen moeten horen. En daarom Jeremia, in Jeremia 23, tekent hij hen als degene die zeggen, u zult vrede hebben. Dat is wat dwaalleraren doen. Ze praten je vrede aan terwijl er geen vrede is. Ze zeggen, geen onheil zal over je komen. Oh nee, leef gewoon zoals je wil leven. Doe gewoon goede dingen en je zult vrede hebben met God. Terwijl de Heere God om bekering roept. Hij roept op tot bekering. Dus hun boodschap is glad, zonder kruis, zonder de oproep tot zelfverloochening. Ze bieden rust waar geen verzoening is en hoop zonder heiligheid. Dat is wat ze doen. Het addergif onder hun lippen werkt langzaam, maar het werkt zeker. Hun woorden lijken in eerste instantie te bemoedigen, ruimte te geven. En hoe bemoedigend is het, hè? Als iemand hiervoor staat en zegt, geef 100, je zult 1000 krijgen. Want wie wil geen 1000? Wie wil geen 5000? Het klinkt bemoedigend. Oh, laten we allemaal in een rondje om je heen staan, je zult beter worden. Het klinkt allemaal bemoedigend. En in 2 Petrus zegt Petrus, zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Wat ik ons als volgende wil meegeven is dit. Het is van levensbelang voor ons allen om te leren kijken met de ogen van de schrift en niet met menselijke indruk. Paulus laat in Romeinen 3 zien dat het kwaad niet altijd schuilt in openlijke vijandschap, maar in de natuur van de mens die los is van God. Dwaalleraren moet je niet beoordelen op hun vrome woorden, op hun charismatische uitstraling of hun veelvuldig spreken over de Heer Jezus, maar op hun aard en hun daden, zoals Paulus die hier laat zien. Dat is hoe je ze moet beoordelen. Aan hun vruchten zul je ze herkennen. Niet iedereen die de naam van Jezus roept, spreekt vanuit de waarheid. Vers 14. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, schrijft Paulus. Wat betekent dit? Nou, vervloeking verwijst naar het spreken van woorden die onheil oproepen. Het uitspreken van oordeel of kwaad over anderen. Het is het tegenovergestelde van zegenen. Waar God zijn volk roept om te zegenen, Christus leert ons zelfs om onze vijanden te zegenen, om te bidden voor hen. Maar de natuurlijke mens doet dat niet. Die openbaart zich juist in het uitspreken van vloek, wrok en allerlei destructieve taal. Bitterheid duidt op een innerlijke houding die zich vastbijt in wrok, in onvrede, in een gebrek aan vergevingsgezindheid. Wanneer bitterheid het hart heeft ingenomen, komt het vanzelf naar buiten in woorden. Ik hoef die persoon niet. Dat is hoe het zich als eerste uit. Bittere mensen spreken niet vanuit vreugde, vrede of genade, maar vanuit teleurstelling, boosheid of hardheid. Hun woorden zijn zuur, het is scherp, het is vergif. Het is niet gericht op opbouw, maar op het uitdragen van hun innerlijke frustratie en haat. De schrift waarschuwt letterlijk en herhaaldelijk voor deze wortel van bitterheid die velen besmet, want het besmet anderen. Let op wat de auteur schrijft. Dit is onze verantwoordelijkheid richting elkaar. De auteur van Hebreeën leert in Hebreeën 12 vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Dus je moet je voorstellen dat wanneer je bitterheid in een gemeente gewoon zijn gang laat gaan, dan binnen de kortste keren beïnvloedt het de hele gemeente. De hele gemeente. Dat is wat bitterheid doet. Dus hun mond is vol vervloeking en bitterheid. We hebben gezien hoe het onder de zonde zijn het spreken van de mens drijft. De zonde vervormt het spreken. Jacobus beschrijft ditzelfde probleem over de tong overigens. In Jacobus 3, vanaf vers 6. Hij schrijft, ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Hij laat zien, Jacobus laat zien, dat de tong, hoewel klein, een vernietigende kracht bezit, omdat het direct verbonden is met het hart dat door de zonde beheerst wordt. Laten we nu kort kijken naar het handelen van de mens onder de zonde. Dus we hebben nu gezien het spreken. Paulus schrijft in vers 15 tot en met 17. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Dus Paulus laat zien hoe de innerlijke verdorvenheid die zich in woorden openbaart, onvermijdelijk doorwerkt in daden. Wat in het hart leeft en door de mond wordt gesproken, wordt zichtbaar in het spoor dat de mens achterlaat. Een pad van geweld, een pad van verwoesting, een pad van conflict. Paulus citeert hier vooral uit Jesaja 59. Jesaja 59, vers 7. We zien ook iets soortgelijk in Spreuken 1, waar Salomo zijn zoon waarschuwt voor mensen die uit zijn op bloed, om niet met hen mee te gaan. En hoewel de woorden uit Jesaja oorspronkelijk tot het afvallige Israël gericht zijn, past Paulus er nu toe op de mensheid in het algemeen. Hij laat zien dat dit niet alleen de zonde van een specifiek volk of tijdperk is, maar een universeel patroon van de gevallen mens. De uitdrukking, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, spreekt van een gewilligheid tot geweld. Het gaat niet alleen om moord in de letterlijke zin, maar om de gezindheid van het hart dat geen waarde hecht aan het leven en het welzijn van de ander. Paulus laat hiermee zien dat de mens van nature niet gericht is op liefde, maar op zichzelf, zelfs ten koste van de ander. En vervolgens schrijft Paulus het resultaat van dit handelen. Vernieling en ellende is op hun wegen. De weg die de mens kiest, leidt niet tot opbouw of vrede, maar laat een spoor van gebrokenheid achter. En dit is bijzonder, hè? Want kijk de tijd waarin we leven. Ik had het laatst met collega's hier ook over. Die spreken dan over hoe de wereld zo erg is als het nu is, alle oorlogen die je hebt en noem maar op. Maar dit heeft de tijd dan gekenmerkt. Altijd. De mensheid onder zonde, alleen maar oorlog, alleen maar verderf, alleen maar geweld, alleen maar conflict. En het is bijzonder, want toen de tijd van de verlichting kwam, dachten mensen op een gegeven moment, nee, dat waren de primitieve mensen. Wij zijn nu verlicht, dus wij weten hoe wij vrede gaan bouwen. Nou, kijk naar 2025. Kijk hoe het ervoor staat. De mens in zichzelf is niet in staat om vrede te bewerkstelligen. Want de mens gaat uit vanuit zichzelf. Ik eerst en dan de ander. En je moet je voorstellen wat er gebeurt als ieder mens zo denkt. Ik eerst en dan de ander. Dus Paulus laat zien, de mens is niet gericht op liefde. En dan beschrijft hij het resultaat van dit handelen. Vernieling, ellende. De weg die de mens kiest, leidt niet tot opbouw. Het laat een spoor van gebrokenheid achter. En dit geldt zowel op individueel niveau, maar ook in relaties, in gezinnen, in gemeenschappen, op wereldschaal, overal. Overal geldt dit. Het is het directe gevolg van een hart dat niet onderworpen is aan God. Let op hoe Spreuken 4, vers 16 het hart van de goddeloze omschrijft. Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan. Zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. De weg van de zondaar is er een van voortdurende onrust en schade. Dat is de weg van de zondaar. En de afsluiting in vers 17, de weg van de vrede hebben zij niet gekend, legt de vinger op de diepste oorzaak. De mens zoekt wel vrede. Dat vooropgesteld, dat hebben we vaker gezien. De mens zoekt vrede, de mens zoekt rust, de mens zoekt voorspoed. Maar de mens kent de ware vrede niet, omdat hij de vredevorst onze Heere Jezus Christus niet kent. En begrijp goed, de vrede waar Paulus over spreekt, is niet simpelweg de afwezigheid van conflict. Maar wat we noemen in het Hebreeuws de shalom van God. Dat is waar hij van spreekt. Een leven in vrede met hem, want zich uiteindelijk uit in leven in vrede met naasten. Zonder verzoening met God blijft de mens op een pad dat haak staat op Gods vrede. Jesaja 57, vers 21 leert ook, de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Ze hebben geen vrede. Dit is de ironie van de gevallen mens. Hij zoekt vrede, maar loopt voortdurend op wegen die hem verder daarvan verwijderen. Maar als je dit zo hoort, dan kun je je voorstellen dat mensen niet snel geneigd zijn te erkennen, dit gaat over mij. Niemand doet dat. De natuurlijke reactie van het hart, van het menselijke hart, is verzet tegen zo'n diagnose als dit. De gedachte dat God door de apostel Paulus hier niet slechts de extreme van de mensheid schetst, dus moordenaars, bedriegers, gewelddadigen, maar ieder mens omschrijft, dat stuit altijd op ongeloof en op hoogmoed. Want waarom? De mens meet zichzelf graag aan anderen, niet aan God. De mens denkt en zegt, ja oké, ik maak fouten, ik ben niet volmaakt, maar ik ben ook niet, zo slecht ben ik ook weer niet. Ik hou van mijn partner, ik hou van mijn kinderen, ik doe goed voor mijn collega's, ik help mijn buren. Ik lieg niet echt, ja oké, weet je, ja, mijn belastingaangifte, ja, maar ja, de overheid die steelt ook vaak van ons. Dat is hoe de mens redeneert. Ik vloek niet echt, ik ben niet gewelddadig. Maar juist daarin ligt het gevaar. Wij nemen onszelf of andere mensen als referentiekader. En de schrift doet wat anders. De schrift zegt niet, kijk naar je naaste om te zien of je wel goed bent of niet. De schrift zegt, er is één die goed is. Dat is God. Kijk naar hem. En in de schrift leren we dat de Vader zegt, luister en kijk naar mijn zoon, want in hem heb ik mijn welbehagen. En dan moet je kijken waar je op uitkomt. Dan wordt de test echt. En dan zie je dat de enige juiste reactie is wat Petrus ook had. Heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ik kan naar mijn buren kijken, ik kan naar mensen om me heen kijken en ik kan mezelf een schouderklopje geven en zo slecht ben ik niet. Maar die vlieger gaat niet op, want we komen niet voor de troon van mensen te staan. We komen voor de troon van God te staan. Dus de mens wordt niet beoordeeld naar menselijke maatstaven. De mens wordt beoordeeld naar de heiligheid van zijn eigen schepper. Wij zijn geschapen als mensen naar Gods beeld, tot zijn eer, om in waarheid, in liefde en in gerechtigheid te leven. Niet een beetje goed, niet redelijk netjes, maar volmaakt zoals hij volmaakt is. De Heer Jezus zelf maakt duidelijk in de bergreden waar hij de diepere betekenis van de wet laat zien. Hij laat zien hoe diep dit gaat. De Heer leert ons dat zonde niet pas begint bij de daad, maar in het hart. Hij zegt, ieder die tegen zijn broeder zegt dwaas, zal schuldig zijn tot het helse vuur. Hij zegt, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Zo ver gaat dit. Zo ver. Dit laat zien dat God niet simpelweg de buitenkant beoordeelt, maar het binnenste van de mens doorgrondt. Dat is wat hij doet. De wortel van vervloeking ligt in het hart dat haat koestert. De wortel van geweld ligt in de zelfzucht die de ander minacht. Het hoeft zich niet altijd te uiten in uiterlijke daden of grove woorden om in Gods ogen zonde te zijn. Een bitter woord in je gedachten, een wrok die je voedt en koestert, een subtiele leugen om jezelf beter voor te doen. Het is voor God evenzeer een gruwel als de uiterlijke daad. Want uit het hart, hebben we gelezen, komen voort moord, overspel, leugen, laster. Uit het hart. Dit is de bron waaruit de mens spreekt en handelt, omdat hij onder de zonde is. En daarom gaat het in deze woorden van Paulus niet om de vraag of ieder mens zo erg is als hij maar kan zijn. Want het antwoord is nee. We hebben fatsoenlijke mensen in de ogen van mensen, bestaan er fatsoenlijke mensen. Dat hebben we vaker gezegd, dat zien we ook om ons heen. Maar het gaat om de geestelijke realiteit dat ieder mens van nature geneigd is tot dit kwaad. Dit is zijn richting, dit is de hartsgesteldheid van de mens. En de geschiedenis, ik zei het net al, bewijst dit keer op keer. Als Gods genade de mens niet inhoudt, dan toont de mens waartoe de mens werkelijk in staat is. Moord, oorlogen, onderdrukking, verraad, leugen, bedrog. Het zijn geen toevalligheden, maar het gevolg van de mens die de heerlijkheid van God mist. En we zien dit patroon iedere keer. De tijden veranderen, maar de mens blijft hetzelfde. En laat het tot ons doordringen. Ieder mens heeft daarom het evangelie van onze Heer Jezus Christus nodig. Niet een selecte groep, niet alleen de mensen waarvan wij zelf zouden beoordelen, die staan ver van God, die zijn onder de zonde. Dit is de werkelijkheid van het menselijke bestaan sinds de zondeval. Kijk, als je teruggaat naar het eerste boek. In het begin wandelt de mens met God. De mens eet van de vrucht, er komt scheiding. En hoe snel openbaart die verdorvenheid zich? De man beschuldigt zijn vrouw, hij beschuldigt God. De vrouw neemt haar verantwoordelijkheid niet, die wijst naar de slang. Een hoofdstuk verder lezen we hoe hun zoon Kain zijn eigen broer Abel vermoordt. En je ziet gewoon hoe die verdorvenheid groeit en groeit en verder toeneemt tot we komen in een hoofdstuk waarin God zegt: elk gedachtespinsel van de mens is alleen maar slecht. Dit is wie wij zijn zonder God. Afgesneden van het leven, levend wel in doodstaat en geneigd tot verderf. En de enige hoop voor de verloren mens is niet een beetje hulp, maar een zaligmaker. Iemand die hen kan verlossen uit die macht van de zonde waaronder de mens is. En die zaligmaker is ons gegeven. Die is ons gegeven. God heeft hem zelf aangewezen. Paulus schrijft verderop in Romeinen 3 over de Heere Jezus. Hij is de enige naam onder de hemel gegeven waardoor ze mensen zalig moeten worden. En Paulus schrijft: hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. In Christus alleen, door geloof in de Heere Jezus Christus alleen, is er vergeving, is er bevrijding uit de macht van de zonde en is er nieuw leven. Hij is gekomen om niet alleen de schuld te dragen, maar om ons vrij te maken van de macht van de zonde. En wie in hem gelooft, wordt niet alleen rechtvaardig verklaard, maar ook overgebracht uit het rijk der duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk der licht. Buiten Christus, als de mens zichzelf goed wil maken, dan blijft de mens onder het juk van de zonde. Gebonden, verblind, hopeloos verloren. Maar in hem is er voorkomen zaligheid. Hij redt niet voor de helft. Hij verlost volledig. Hij breekt de heerschappij van de zonde en schenkt door zijn geest een nieuw hart, zodat die mond die vol vervloeking was, nu gevuld wordt met lof. Zodat die voeten die snel waren om kwaad te doen, nu wandelen in de weg van de vrede. Dus, geprezen zij onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is in de wereld om zondaren zalig te maken. Hij die het woord van de waarheid is, heeft zichzelf gegeven tot in de dood, opdat onze bedriegelijke tongen zouden worden gereinigd, onze schuld zou worden vergeven en onze voeten zouden worden gezet op de weg van de vrede. Hij heeft het open graf overwonnen door zijn opstanding en schenkt nieuw leven aan allen die in hem geloven. Aan hem zij alle lof, alle eer en aanbidding, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, u bent de trouwe God, Heer. Trouw tot in alle eeuwigheid. En we danken u, Heer, voor de genade die u ons schenkt in onze Heer Jezus Christus. Heere God, uw kinderen waren dit. Dit wat Paulus schrijft onder leiding van uw geest. En daarom is Romeinen 1 vers 16 en 17, daarom zijn het zulke zalen geworden, want het laat zien hoe groot uw kracht is in en door het evangelie en dat u zulke mensen zalig kunt maken, een nieuw leven kunt geven. En nieuwe mensen kunt maken. Vader, ik bid dat hij rusten en vertrouwen op het werk van onze Heer Jezus Christus alleen. Dat we niet teruggrijpen, dat we niet grijpen naar onze eigen werken, dat we niet grijpen naar ons zogenaamde eigen vroomheid of naar cultuur of wat dan ook. Maar dat we achtstaan op de woorden dat u Christus, onze Heer Jezus Christus alleen hebt aangewezen als middel tot verzoening. Geprezen zijt uw naam, Heer. Tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.